Hey, wij zijn Joey en Dave,
cabaretduo en broers.
En samen trekken wij het hele land door met onze nieuwe voorstelling.
En er zijn nog heel veel kaarten.
Nee, dat moet je juist niet zeggen.
Laatste kaarten! Het wordt nu ook al de grappigste en meest belovende voorstelling van heel het jaar genoemd.
Dat meen je niet.
Ja, dat zei mama.
Oh.
Voor meer informatie en kaarten, kijk op joeyanddave.nl.
Een Astrolabs podcast.
Het is met mensen en denken is eigenlijk net zoiets als met katten en zwemmen.
Ja.
Ze kunnen het wel, maar ze doen het liever niet.
Welkom bij Normale Mensen Bestaan Niet, de podcast over psychologie waarin wij vieren dat geen mens gelijk is. Want zeg nou eerlijk, heb je wel eens een normaal mens ontmoet? En beviel dat? Wij zijn Thijs Langsbach en Lennart Thoma, psychologie-nerds, schrijvers en goede vrienden. En in deze podcast behandelen we de onderwerpen uit de psychologie waarvan we denken dat je ze moet weten. Alles dat je wilde weten over hoe je in elkaar zit dus. En nog veel meer waarvan je niet wist dat je het wilde weten. En in deze aflevering van Normale Mensen Bestaan Niet alles over hoe ons brein ons voor de gek houdt. We kunnen namelijk als mensen wel logisch denken, maar we doen het niet zo vaak. Vandaag hebben we dus over onze denkfouten, biases en heuristieken. Tam. Ja.
Snel denken en langzaam denken gaan we het over hebben.
Zoiets hè, van ja. Iets van een of andere Mr. Kahneman.
Ja.
Maar heb jij nog eerst iets boeiends te melden? Of,
de luisteraars zullen er inmiddels een beetje moe van worden, denk ik. Maar deze week komt mijn boek uit, tenminste de week dat we dit opnemen.
Ja.
Dus als je dit luistert, is dat alweer een paar weken geleden. Of een paar jaar geleden, dat weten we natuurlijk niet.
Afhankelijk van wanneer je luistert.
Maar wanneer wij opnemen, ik heb dus net voor het weekend heb ik het boek in handen gekregen.
Vorige
keer had ik een dummy bij me. En nu is hij hier in het echt. Hij is inderdaad, het is het dikste boek dat ik ooit heb geschreven. Dus je krijgt heel veel waar voor je geld.
Ja, want is die goedkoop?
Nee. Hij is net zo duur als mijn andere boek.
Ah, okay.
Van ongeveer dezelfde lengte, maar dus met meer pagina's. Dus je krijgt meer pagina's voor elke euro die je betaalt.
Meer letters.
Meer letters. En ik ben hem nu ook aan het inspreken voor het luisterboek. Wat natuurlijk heel erg aan de ene kant heel erg leuk is. Aan de andere kant kom je dan toch weer allerlei fouten tegen waarvan je denkt, waarom heb ik dit er niet uitgehaald? Dus dat is ook heel leuk.
Hoe ver ben je daarmee met dat inspreken?
Ik heb de eerste 50 pagina's ongeveer gedaan.
Oké, leuk.
Ja, het gaat iets trager dan ik.
Hoeveel sessies heb je daarvoor nodig, denk je?
Ik denk dat ik nog wel een flink dagdeel nodig heb en een hele dag nodig heb om het allemaal af te krijgen. Maar dan is het ook wel af.
Tof.
En de laatste, wat is het? 40 pagina's? Nee, niet 40 pagina's, onzin. De laatste 20 pagina's zijn allemaal bronnen, dus dat scheelt ook weer.
Die hoef je niet op te lezen?
Nee, dat was ik niet van plan. Dat is voor niemand leuk, volgens mij.
Maar,
het is altijd wel een beetje de vraag, wat doe je nou bijvoorbeeld met plaatjes of illustraties in een audioboek? Dus dan moet je die of weglaten of moet je zeggen, ja, hier staat een plaatje en daar staat op dit en dit en dit. Ja.
Maar dat is wel een ding inderdaad bij luisterboeken, zeg maar. Je gaat nooit naar de bronnen kunnen komen, want niemand gaat dat oplezen. Dat is toch wel een beetje...
Ik luister dus zelf ook heel veel boeken. Maar dan moet ik dus inderdaad soms ook wel de e-book er nog bij halen om te kijken
wat bedoelen ze nou?
Een bepaalde bron op te zoeken. Maar goed, dat is dan maar zo.
Maar leuk,
heb jij een update?
Nou, niet iets heel boeiends. Ik ben gisteren met mijn zoontje naar Tikibad geweest. Dat is echt, weet ik hoe lang geleden dat ik überhaupt naar Duinrel en dan naar Tikibad ging. Maar het was hartstikke gezellig.
Is het nog steeds hoe je
het is precies hetzelfde volgens mij.
Okay.
Ik was nog even verdwaald. Tussen al die glijbanen in. Maar uiteindelijk wist ik een beetje de weg. En het was pleuris druk. Bij de kleedkamers vooral.
Ja.
Maar mijn zoontje vond het hartstikke leuk. Dus dat
en heel luid.
Luid was het ook, ja.
Galmend
zeker.
En dan veel luide kinderen.
Ja, dat. Gillen en oordopjes zouden geen... Maar die had ik natuurlijk niet bij me.
Okay.
Dat had geen overbodige luxe geweest.
Goed.
Maar ja, was
dus heb je al gelijk de tip van vandaag. Als je naar Tikibad gaat, neem oordopjes mee.
Nou, denk het wel. Zo, hoe nuttig kan deze podcast worden?
Nou, de rest is extra, zullen we zeggen. We hebben iets te bespreken. En daar hebben we al een beetje aan vooruit gewezen met een eerdere aflevering die we dit seizoen hebben gedaan.
Ja.
Namelijk dat er een groot historisch event binnen de psychologie heeft plaatsgevonden. Namelijk dat een hele belangrijke denker binnen de psychologie is overleden.
Zeker. Daniel Kahneman, op 90-jarige leeftijd volgens mij, 90.
Ja.
Die was een paar weken terug, in ieder geval ook weer op het moment dat wij het opnemen, is die overleden in de vorige pot. Een van de vorige afleveringen hadden we het even over hem. Sneu bedoeling. Maar goed, 90 jaar, wel een mooie leeftijd.
Ja.
Maar die man heeft nogal veel betekend voor de psychologie.
Ja. Ja, het was geen, misschien niet per se heel groot wereldnieuws, maar het werd toch veel besproken. En wij vonden het ook wel fijn om deze aflevering aan zijn werk te wijden, want het is namelijk super interessant werk.
Zeker.
En heel belangrijk werk ook in hoe we naar onszelf kijken binnen de psychologie, maar ook binnen bijvoorbeeld de economie.
Ja,
zeker. Dit is echt iemand die ons beeld van de mens ook wel een beetje veranderd heeft, zou ik zeggen. Misschien... Dus we duiken daar een beetje in. En het werk van Kahneman gaat over denkfouten. En over hoe we nadenken over dingen. En hoe je brein je soms voor de gek houdt. En dat is misschien een beetje om de historische context te schetsen.
Ja.
We hebben heel lang, zeker na de middeleeuwen, sinds de verlichting... zijn we heel erg binnen de westerse traditie uitgegaan van het idee dat mensen rationele wezens zijn. En dat ze op basis van argumenten hun beslissingen nemen. En dat ze in principe voor het goede kiezen en zelf ook zeg maar kunnen redeneren. En dan tot een logische conclusie kunnen komen. Maar er zijn eigenlijk drie grote denkers geweest binnen de geschiedenis, binnen de tamelijk recente geschiedenis, die dat beeld een beetje aan het wankelen hebben gemaakt, gekregen. Nietzsche,
ja,
vanuit de filosofie. Die eigenlijk zegt, ja, we doen wel alsof we rationele wezens zijn, maar eigenlijk worden we de hele tijd bestuurd door onze emoties. En doen we dingen die in ons eigen belang zijn. En doen we daar de redeneringen bij.
Ja.
En vanuit de psychologie, iets later nog dan Nietzsche, had je natuurlijk Sigmund Freud. Een van de grote psychologen, misschien wel het begin van de klinische psychologie, of tenminste enigszins het begin van de klinische psychologie, uitgebreid besproken, ook hier. Maar ook hij, ook Freud zegt, ja, we doen wel alsof we onze eigen beslissingen nemen en dan rationeel nadenken en vanuit onze gedachten bepaalde handelingen bedenken. Maar ondertussen worden we eigenlijk de hele tijd geduwd en bestuurd door onze driften. En in zijn geval de eros en de thanatos, onze driften om naar seks en onze drift naar destructie.
En een stukje van een stuk onbewustzijn, wat natuurlijk de hele tijd dingen aandrijft en waar we allemaal gevoelens bij hebben enzovoort.
Precies, dus vanaf de buitenkant lijken we beschaafde mensen, maar van binnen zijn we eigenlijk een soort oerdrift die een beetje in goede banen geleid moet worden.
Monsters!
Monsters. onder een dun laagje vernis. Precies.
Ja, zoiets.
Nou, dat zou Rutger Bregman anders stellen, maar goed. en dan heb je dus Daniel Kahneman. En Daniel Kahneman is eigenlijk niet zozeer vanuit de filosofische traditie of niet vanuit de psychoanalytische traditie, maar meer vanuit de wetenschappelijke traditie.
Mm-hmm.
Dus Daniel Kahneman is echt een soort experimenteel psycholoog. Dus die is veel bezig met testjes en met laboratoriumonderzoekjes en dat soort dingen. Hij is heel belangrijk geweest in meer het recente werk, zeg maar. Hè? Dat gaat over hoe rationeel we eigenlijk zijn.
Precies.
En jij gaat van alles vertellen over wie Kahneman natuurlijk is.
Ja.
Maar dat is wel een goeie. En hij is dus heel belangrijk geweest binnen de psychologie, maar ook binnen de economie.
Ja.
En daar komen we zo nog op. Maar ook na Kahneman en zijn compaan Tversky, Amos Tversky,
ja,
kunnen we eigenlijk niet meer hetzelfde nadenken over hoe rationeel wij mensen zouden zijn.
Precies. Dus even kort over Kahneman en eigenlijk ook zijn beste pijl, Amos Tversky. Waarvan Daniel Kahneman trouwens zegt dat Tversky best wel een soort van... misschien wel het brein eigenlijk achter heel veel van de dingen was. Meer dan Daniel Kahneman zelf. Maar goed, daarmee is hij ook wel denk ik een beetje bescheiden. Heb ik zo'n idee.
Mm-hmm.
Maar geboren in... Daniel Kahneman zelf is geboren in Tel Aviv 1934. Toen heette het nog helemaal geen Israël. En hij wist van jongs af aan eigenlijk al dat hij iets met psychologie wilde doen. Hij heeft zo'n quote dat hij vertelde dat hij in Frankrijk was tijdens de nazi-occupatie, zeg maar. En dat hij als Joods jongetje geroepen werd door een SS'er. En hij wist dat hij zo'n zwart uniform moest vrezen, zeg maar. Dat hij daar vooral extra bang voor moest zijn. Hij had zijn jasje ook binnenstebuiten gedaan, zodat zijn Jodenster niet te zien was. En die SS'er die riep hem bij zich, zeg maar. Want hij was eigenlijk een beetje te laat ook aan buiten spelen eigenlijk voor de uren. Hij moest al lang eigenlijk binnen zijn. Dus hij dacht, oh shit, wat gaat er nu gebeuren? Maar die SS'er die pakte hem op en die ging heel emotioneel tegen hem praten. In het Duits, waarvan hij niet snapte hoe of wat. Maar hij merkte dat het heel emotioneel was. Hij pakte zelfs een foto uit zijn jasje van ook een jongetje ongeveer van dezelfde leeftijd. En waarschijnlijk zag die Duitser een soort vergelijking met Daniel of zo. En hij gaf hem wat geld en wat snoep of zo. En toen mocht Daniel weer terug naar huis. En gebeurde dus gelukkig niks. Waarvan Daniel toen dacht van... mensen zijn eindeloos complex en interessant, was eigenlijk zijn conclusie. En dat gaf hem ook een beetje een reden om te starten met psychologie of zo. Mm. Dat was een van de redenen. Vond ik wel een leuke anekdote. En hij vond het ook, hij vond heel veel dingen interessant. En een van de dingen, hij vond het ook interessanter om waarom mensen in God geloofden dan in plaats van of God zou bestaan. Zoals heel veel van zijn klasgenootjes of andere mensen zouden denken, bestaat God nou eigenlijk? Dat boeide hem niet zo. Nee, maar waarom geloven mensen nou in God? Dus hij had ook al een beetje gekke vragen die hij aan zichzelf stelde of die hij wilde weten. Nou, toen had hij een studie gedaan in psychologie. Hij begon in het leger, ook in de psychologieafdeling. Daar deed hij in het Israëlische leger dan, waar hij allemaal testjes en interviews ontwikkelde om te bepalen wie waarvoor geschikt was. Nou, daar kwam al heel veel informatie naar hem toe. Hij heeft zijn PhD gedaan in Californië aan de, ik denk Irvine of zo, zal die universiteit heten. En uiteindelijk werd hij professor aan de Hebrew University in Jeruzalem. Dus ook weer gaat hij een beetje heen en weer. En vanaf 1969 werd hij dus matties met die Amos Tversky, die een beetje eenzelfde jeugd had doorgemaakt.
Dus hij was toen al, laten we zeggen, psychologisch onderzoeker.
Ja.
Hij hield zich al bezig met, laten we zeggen, het cognitieve domein, hoe mensen denken. En daarna kwam hij pas in aanraking met deze andere onderzoeker, namelijk Amos Tversky.
Juist. En nou, ze werden, hij was... Ik weet nog dat hij, volgens mij is dat in die Undoing Project van Michael Lewis. Zo'n boek wat een beetje een soort van halve biografie is van Daniel Kahneman. En ook in de relatie dus met Amos Tversky wordt er ook een beetje verteld dat Daniel behoorlijk onder de indruk was van Amos Tversky. Want dat was een hele charmante en mega briljante gast of zo. Iedereen die Amos Tversky enigszins gekend heeft, schijnt te zeggen dat hij de slimste vent op aarde basically was. Dat hij op conferenties was. En dan sprak hij bijvoorbeeld, was het een conferentie over, weet ik veel, natuurkunde of zo. Niet zijn vakgebied, maar andere natuurkundigen die zeiden, wie is dat? Wie? Want die weet superveel van natuurkunde. En als je met hem praat, lijkt hij alsof hij helemaal mee kan praten en alles. En heeft een hele interessante visie erop. Waarom kennen we hem niet? Ja, het is niet eens een natuurkundige, het is een psycholoog. Het is Amos Tversky.
Nou. Volgens mij is dat ook hoe ze elkaar ooit hebben leren kennen. Hè? Dat Daniel Kahneman volgens mij een soort presentatie deed over zijn onderzoek. En daar was ook aanwezig deze Amos Tversky in dezelfde ruimte. En die achteraf, dus presenteerde alle onderzoeksresultaten en conclusies die had opgedaan uit zijn onderzoek. En vervolgens kwam Tversky naar Kahneman toe en zei, ja, wat heb je dat ontzettend mooi gepresenteerd. Ik geloof er alleen geen fuck van. Vervolgens, daar is een soort vriendschap uit ontstaan. En het interessante is dat, inderdaad, dat boek, The Undoing Project, is een hele interessante om eens, lezen daarover. Want dan kijk je en passant allemaal een soort van, ook die theorieën van Kahneman. Ja,
de theorie komt langs en dan dus ook hoe die twee elkaar gevonden hebben. En dat het eigenlijk een soort bromance was in de wetenschap, soort van die twee.
Het is echt wel een hele mooie van die intellectuele bromances. Ja. Van twee mensen die op zichzelf al tamelijk briljant waren. Ja. Maar op het moment dat ze samen gingen werken, echt een soort
next level.
Tot de sterren gingen en daar voorbij, zullen we maar zeggen.
Superorganismen werden.
En de New Yorker beschrijft in een van die recensies van dat boek waar we het net over hadden, dat ze eigenlijk een soort van de John Lennon en de Paul McCartney van de cognitieve wetenschappen of de sociale wetenschappen waren. Ja. En dat hebben ze dus in de jaren 70 hebben ze ontzettend veel onderzoek gedaan, waaruit eigenlijk keer op keer blijkt, de mens is helemaal niet zo rationeel als hij denkt.
Precies. Nou, die onderzoeken gaan we zo meteen langs. Nou goed, heel veel onderzoeken dus naar oordeelsvorming en besluitvorming, wat ze deden. En uiteindelijk, Amos Tversky, die overleed op 59-jarige leeftijd aan huidkanker in 1996. En in 2002 kreeg Daniel Kahneman de Nobelprijs voor economie voor behavioral economics. Wat gewoon even een soort van economische term, dit is geen woord, maar een soort economieterm voor psychologie in de economie is.
Ja. Hoe zit het nou? Er is geen Nobelprijs voor de psychologie. De Nobelprijs voor de psychologie, de Nobelprijs voor de economie of überhaupt de Nobelprijs wordt alleen uitgereikt aan mensen die nog leven.
Juist.
Dus dat is waarom alleen Kahneman in 2002 de Nobelprijs kreeg. En dus Tversky niet, want die was toen al overleden.
Nee, maar volgens mij heeft Kahneman het wel ook enigszins opgedragen natuurlijk aan Tversky. Ja. Wat logisch is.
Het is ook wel leuk, want deze man was altijd een hele, ondanks laten we zeggen zijn wetenschappelijke accolades en zijn Nobelprijs, een hele bescheiden man.
Ja.
Ik heb wel eens gehoord van mensen die hem hebben gekend in Nederland, dat hij dus ook in het normale contact was, hij tamelijk bescheiden. Ja.
Beetje introvert.
Tamelijk introvert. Zei heel vaak op een vraag die uit de zaal kwam, ja, dat weet ik niet. Want
dat is niet mijn vakgebied.
Niet.
Ja. Dus dan, die heb ik ook gehoord.
Een hele oprechte en bescheiden man. die nog tot hele late leeftijd heeft gepubliceerd. En onder andere dus dit boek, wat nou ja, ook weer voor alle 19e YouTube-kijkers. Hallo jullie. dit boek, Thinking Fast and Slow, heeft hij geschreven.
In het Nederlands Ons Feilbare Denken.
Ja, Ons Feilbare Denken. Daar staan eigenlijk zijn grootste bevindingen en die van Tversky ook wel in. En een andere om nog eens te lezen is dus dat boek...
Undoing Project.
The Undoing Project.
Staat ook in de show notes. Dat betekent dat als je in Spotify of iets dergelijks luistert, dat je dan gewoon naar de beschrijving kan klikken en dan hebben we daar allemaal tekstjes,
precies,
mocht je niet weten, over bronnen en ja, dingen wat je nog meer kan lezen.
Dus dat over Kahneman, nu over hun werk.
Yes.
Want dat is waarom we hier tenslotte zaten.
Precies. Gewoon, maar die bio is even leuk, want even een ode aan die man en ook aan Tversky.
Precies. En dit moet je dus allemaal zien tegen de context van dat bijvoorbeeld in de economie nog heel lang werd gedacht dat de mens een soort, nou ja, de term die dan werd gebruikt is de homo economicus. Hè, de economische mens die eigenlijk op basis van eigen belang en op basis van logisch denken en argumenten tot bepaalde beslissingen komt, waarin het nut wordt gemaximaliseerd en de hoeveelheid pijn werd geminimaliseerd. Dat is ongeveer hoe er werd gekeken naar de mens. En waar economische theorieën die vertrekken ook vanuit dat idee. Nou ja, daarvan blijkt dus in dat werk van Kahneman en Tversky, dat blijkt dus helemaal niet waar te zijn.
Nee. Dus dat is eigenlijk het eerste grote punt. Dus eigenlijk zijn we behoorlijk irrationele wezens. Misschien leuk als je dat voorbeeld uit dat werk... Want het is wel een grappig voorbeeld.
Ja. Dus bijvoorbeeld, waar dat uit blijkt, is de volgende vraag. En dan mag je daar als luisteraar ook nog even over nadenken. Wat zou je nou liever willen? En dat is optie 1. Jij 80.000 euro per jaar verdient, maar alle mensen om je heen 90.000 euro per jaar. Of optie 2, dat jij 50.000 euro zou verdienen, maar alle mensen om je heen 45.000 euro zouden verdienen.
Ja.
Dat zijn de twee opties. Wat zou je dan kiezen?
Wat zou jij kiezen?
Het hangt een beetje van de levensstandaard van het land waarin ik dan woon af. Maar ik zou toch voor optie A gaan.
Ja.
Maar gevoelsmatig zou je misschien denken dat eerste, want dan verdien je namelijk net meer dan je buren.
Ja.
Maar dit is dus zo'n een van die scenario's die ze dan mensen voorlegden. En daaruit blijkt dat mensen liever iets minder verdienen, of significant minder verdienen, als ze maar iets meer zouden verdienen dan hun buren.
Yes.
Dan dat ze veel meer zouden verdienen, maar iets minder dan hun buren.
Ja, dus de meeste mensen kiezen dan dus die 50.000 euro in plaats van 80.000. Simpelweg omdat ze dan iets meer verdienen dan de anderen.
Ja, precies. Niet logisch,
nee,
maar doen we wel.
Want je zou kunnen denken, nou, dan heb je gewoon 30.000 euro meer.
Ja. Maar niet.
Maar dat wil je dus niet, want je bent bang of zo dat je... Nee, of je bent dan jaloers misschien op de ander.
Ja,
of,
nou ja, ook omdat, laten we zeggen, psychologisch gezien geld niet alleen over de hoeveelheid gaat, maar ook over de hoeveelheid in vergelijking met je peers, zeg maar.
Ja. Dus dat is precies wat ze dus uiteindelijk hebben gevonden. Hè? Dit is zo'n vraag van Daniel Kahneman en Amos Tversky, waar ze vonden inderdaad dat mensen precies dus het meest niet logische, irrationele besluit eigenlijk zouden nemen.
Ja. Ja, precies.
En overigens,
we hebben ook al een keertje gerefereerd aan een onderzoek van Kahneman in de aflevering over geluk.
Ja.
Want toen hadden we het over de vraag, maakt geld gelukkig? En dat is ook een van die vragen waar Kahneman zich mee heeft bemoeid. En uit het antwoord van het onderzoek van Kahneman bleek ongeveer dat geld wel degelijk bijdraagt aan je netto geluk, maar tot een bepaalde hoogte. Tot, laten we zeggen, 1,5 keer modaal of 2 keer modaal misschien wel. Laten we zeggen, geld maakt gelukkiger in die zin dat het de problemen van te weinig geld hebben kan wegnemen.
Juist.
Maar na een bepaald punt draagt meer geld of meer inkomen niet meer bij aan meer geluk in je leven.
Nee. Dus dat noemen we ook een hygiënefactor versus een motivator.
Een hygiënefactor?
Ja, een hygiënefactor. Dus je hebt een bepaalde standaard nodig om het hygiënisch, om het gewoon goed te houden. En hoe meer, als je dan daarboven meer krijgt, motiveert het niet. Maar als je minder krijgt dan dat basispunt, dan demotiveert het wel. Dus het is net als een hygiënefactor kan je een beetje zien als een... Ik gebruik altijd een hele slechte analogie van een wc. Die kan je zo schoonmaken als je wil,
yeah,
zeg maar. Maar je gaat nooit uit de wc drinken. Hoe schoon die ook is.
Ja.
Right? Maar hij kan wel echt vet smerig worden, zeg maar.
Okay,
yeah. Right? Yeah. Hij kan echt smerig worden dat je er niet op wil zitten.
Yeah.
Laat staan dat je er überhaupt iets uit wil drinken. Maar je gaat er nooit wat uit drinken. Dus het gaat nooit meer motiveren. Het gaat alleen maar shittier worden, letterlijk. dat maakt een hygiënefactor. Maar dat is eigenlijk dus ook zo met geld. Hè? Dus rond die 60... volgens mij in de VS was het toen hij dat onderzoek deed, was iets van $60.000. was of zo. Dat is dat punt, zeg maar. Als je meer dan dat krijgt, word je er niet per se heel veel gelukkiger van. Dat is een hele flatline eigenlijk als het gaat om geluk.
Ja.
Maar als je minder krijgt, dan worden mensen wel degelijk ongelukkiger, omdat ze eigenlijk gewoon wat missen.
Ja, ja, precies. Dus de problemen van te weinig geld hebben, moet je kunnen oplossen met het geld dat je hebt. Dat is wat je gelukkiger maakt. Maar daarboven word je niet per se gelukkiger.
Exact.
Want je gaat niet uit de toiletpot drinken. En dat was in dat onderzoek was het inderdaad $68.000 volgens mij. Maar goed, als je dat een beetje omrekent met naar euro's en de inflatie erbij rekenen, kom je ongeveer op 2 keer modaal uit. Goed.
Dus dat is één. Dat is een leuke. Dus nogal irrationeel.
Precies. Nog een ander voorbeeld. Want dit zijn van die leuke soort van gedachte-experimentjes. Ik wil je iets vertellen over Rob.
Oeh.
Ja. Rob houdt van competitie. Mm-hmm. Hij is sterk. Hij traint veel. En is soms opvliegend of driftig.
Mm-hmm.
Hij vindt, Rob dus, vindt daadkracht, ambitie en doorzettingsvermogen belangrijk. Wat doet Rob waarschijnlijk voor beroep, is de vraag. A. Rob is professioneel bokser.
Mm-hmm.
B. Rob is communicatiemedewerker.
Ja, als die zo driftig is, hè, je zou toch bijna denken. Ja, ik weet het antwoord al lang, maar.
Ja, ja, precies. Ja. Dus laten we de luisteraar ook nog wel even nadenken erover. Als je bent gegaan voor antwoord A, Rob is professioneel bokser. Dat is een heel logisch antwoord. Dan heb je geredeneerd vanuit de informatie die je is gegeven. Maar je bent waarschijnlijk wel vergeten om de informatie die je hebt over hoe de rest van de wereld werkt mee te wegen daarin. Dus je hebt in de termen van Daniel Kahneman een denkfout gemaakt.
Ja.
Dat is heel logisch, want dat doen we dus aan de lopende band. Dus daar hoef je je ook helemaal niet schuldig of vervelend over te voelen. Maar toch een denkfout over gemaakt. Dat is namelijk, je hebt niet meegewogen dat professionele boksers in Nederland eigenlijk bijna niet bestaan.
Ja, die zijn er op een hand te tellen.
Die zijn op 1, misschien 2 handen te tellen. Dus de kans dat Rob met zijn persoonlijkheidsprofiel professioneel bokser is, is eigenlijk de facto heel klein.
Ja.
Ook al zou die daar qua persoonlijkheid heel goed bij passen. Er zijn veel meer communicatiemedewerkers, misschien wel 10.000.
Mm-hmm.
Dus de kans dat Rob zelfs met zijn karakter communicatiemedewerker is in plaats van professioneel bokser, is eigenlijk veel groter.
Juist, ja, super grappig. Hè? Volgens mij had je hier ook nog zo'n soort van uitbreiding met ook een dame of zo, die dan, en dan hadden ze niet alleen, dan stond er bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Chantal is communicatiemedewerker, maar dan, en dat was antwoord A dan of zo, en antwoord B was, is communicatiemedewerker en ze schildert, ze is ook nog kunstenares.
Ja.
En op basis van ook de tekst die erin kwam, dachten dus heel veel mensen, ja, dan weet je wel, want ze was ook creatief en spontaan en kleurrijk en weet ik veel wat allemaal, dachten ze dus ook, ze is communicatiemedewerker en kunstenares.
Ja.
Maar die kans is natuurlijk veel kleiner als je en bent. Het is veel logischer, statistisch gezien,
dat je
alleen
ook
maar communicatiemedewerker
bent. Ook al ben je creatief,
bent.
Ben je communicatiemedewerker en niet per se schilder.
Juist.
Ondanks dat je net zo, ja, dus de kans is altijd kleiner dat je nog een extra kwalificatie erbij hebt.
Ja.
Al word je dus wel, laten we zeggen, in ieder geval instinctief
je wordt op
een bepaalde kant opgedrukt. En dat is ook keer op keer eigenlijk wat er komt uit het werk van Kahneman en Tversky. Dat is namelijk dat wij, omdat we instinctief redeneren vanuit ons gevoel vaak, vanuit onze intuïtie, maken we nog heel vaak de verkeerde beslissing. Of denken we dingen die niet kloppen.
Ja, dus we zijn ook heel slecht in eigenlijk de statistiek.
Ja.
Van gewoon de samenleving, zeg maar, in acht te nemen als we bepaalde keuzes maken. Hè? Of als we bepaalde voorspellingen maken over wat mensen kunnen zijn of niet.
Ja.
We schatten die kans gewoon zeer slecht in. We overschatten dingen, we onderschatten dingen.
Ja.
En we zijn er gewoon niet zo goed.
Of we nemen beslissingen die tegen onze eigen belangen ingaan. Zoals bijvoorbeeld bij de Ultimatum Game. Of
ja.
Ik weet nooit, is dit de Ultimatum Game of de Dictator Game of allebei? Of de Dictator Game is weer een onderdeel van de Ultimatum Game. Nou, maakt niet uit.
We hebben volgens mij al ooit een keer besproken, hè? In de vorige podcast.
Ja, dat denk ik.
Het is wel leuk om
nog een keertje. Stel, ik geef jou €10, luisteraar. Je moet er een spel mee spelen met een andere speler. Het spel is heel eenvoudig. Je mag namelijk dat geld, die €10, verdelen met die andere speler. En je mag 1 voorstel doen over hoe je dat geld zou verdelen met die andere persoon. De regel is dat de ontvanger het bod mag accepteren of mag weigeren. Als de ontvanger het bod accepteert, dan krijgen jullie inderdaad die verdeling die jij hebt voorgesteld. Als de ontvanger het bod weigert, krijgt niemand geld. Wordt het hele geld afgenomen. Dus jij en de ontvanger krijgen allebei geen geld. Je mag dus 1 keer een bod doen en dan is de vraag, wat geef je nou als bod? Nou, Je zou kunnen zeggen, rationeel gezien, zou de ontvanger, die dus maar één keer mag accepteren of mag weigeren, eigenlijk met elk bod akkoord moeten gaan.
Ja.
Zou eigenlijk elk bod moeten accepteren. Want zelfs als jij voorstelt, ik hou 9 euro en jij krijgt 1 euro aan die ontvanger, dan is 1 euro meer dan geen euro. Dus dan is dat, puur economisch gezien, is dat winst.
Ja.
Dus je zou zeggen, de ontvanger moet dus met elk bod, moet elk bod accepteren, want elk bod is beter dan geen resultaat. Blijkt niet wat mensen over het algemeen doen. Het blijkt dat ontvangers in dit spel eigenlijk alleen maar akkoord gaan met min of meer een 50-50 verdeling.
Juist.
Dus als het, laten we zeggen, 5 euro om 5 euro is, of 4 euro om 6 euro misschien ook nog wel, maar met een schevere verdeling dan dat, zegt de ontvanger eigenlijk stevast, nee, dat gaan we niet doen.
Juist.
Want dan krijg ik minder dan jij, dat is oneerlijk. Dus dan maar beter helemaal geen geld, want dan heb jij namelijk ook geen geld.
Ja, ja.
En met andere woorden, een hele duidelijke aanwijzing dat mensen onder invloed van hun emoties nog wel eens tegen hun eigen belang ingaan.
Ja, het lijkt ook heel erg op, ik moet ook gelijk denken aan dat onderzoek van Frans de Waal. Ook iemand die trouwens recent is overleden, ja. Jammer genoeg. Dus primatoloog.
Ja.
En die heeft dan dat experiment heel bekend met die rhesusaapjes. Waarbij die aap, die vinden eigenlijk komkommer hartstikke lekker. En dus als ze een komkommertje krijgen, heerlijk. Maar dan doen ze een aap ernaast. En die krijgt druiven. Ja. En druiven zijn toch eigenlijk een stuk lekkerder dan komkommers. En als hij dan ziet dat hij voor hetzelfde taakje dat hij komkommer krijgt, maar die andere druiven, dan wordt hij pissig en dan gooit hij die komkommer door de tralies naar de...
Volledig mental. Die apen gaan er volledig los.
Dus ook daar zit zo'n
onrechtvaardigheid.
Dus rhesusaapjes hebben ook een soort denkfout dat eigenlijk komkommer is hartstikke lekker. Waarom zou je niet komkommer accepteren? Maar als de ander dan druiven heeft, nou, pissig. Ja, dat is... dat kan je op YouTube trouwens vinden, super hilarisch.
Die zetten we ook wel even in de show notes. Dat is een...
Leuk om een keertje over Frans de Waal te hebben, by the way.
Ja, goed, precies. We doen gewoon... Dit wordt het...
We gaan allemaal dode mensen al een bevindingen.
Eerbetoonseizoen wordt dat dan.
Ik denk het.
Dus nou ja, dit zijn zo een aantal van die voorbeelden. Is het nog een goede om... ik denk dat dit wel qua zeg maar het ontsnellen redeneren wel een paar mooie voorbeelden zijn, toch?
Ja, denk het ook wel.
En eigenlijk komt het grote idee, of een van de grote ideeën van Kahneman en Tversky, is dat we eigenlijk op verschillende manieren redeneren. We hebben, en dat is ook gelijk mijn favoriete quote van Kahneman. Hij zegt ergens... Moet ik even terughalen. Het is met mensen en denken is eigenlijk net zoiets als met katten en zwemmen.
Ja.
Ze kunnen het wel, maar ze doen het liever niet.
Ja, ja. Dus we doen liever niet echt nadenken.
Ja, precies. Ja,
interesting.
Dus we kunnen wel logisch nadenken als we erg ons best doen en nadenken over het afwegen van onze argumenten.
Mm-hmm.
En echt even goed nadenken over welke stappen moet ik nemen, et cetera. Maar dat kost ontzettend veel hulpbronnen en dat kost tijd en energie. Dus daarom doen we het liever niet.
Juist.
Overigens,
we zitten in Den Haag en als je nu oortjes in hebt, dan er is iemand achter ons buiten op de Grote Markt met een drillmachine, drillplaat, zand aan het drillen. Ja. Dat kan je misschien horen, maar
dus als je
wij gaan gewoon
zit,
lekker door.
Nee, er komt geen tram aan. Het is in de audiofeed. Of er komt misschien toch een tram ook aan. Dus
kijk, wie weet. Uit. Pas op.
Ja, dus wat Kahneman en Tversky eigenlijk voorstellen is dat we twee manieren van denken hebben. Twee systemen van denken. En dat is ook, zijn boektitel is Thinking Fast and Slow. We hebben een snelle manier van nadenken. We hebben een langzame manier van nadenken. En hij poneert dat als systeem 1 en systeem 2.
Yes.
Nou, systeem 1 is ons snelle beslissingssysteem. Waar we eigenlijk, laten we zeggen, 98% van onze beslissingen meenemen. En onze denkstappen meemaken. En dat is eigenlijk een hele snelle, hij noemt het ook wel een quick and dirty manier van redeneren. Aan de hand van een aantal stelregels waarmee je snel een beslissing kunt nemen. Maar het is niet altijd de allerbeste beslissing. Bijvoorbeeld als je in de supermarkt staat en je gaat nadenken over wat je in je mandje wilt doen, dan kun je niet bij elk product heel rustig en uitgebreid nadenken over wat je daarin moet doen. Dan moet je gewoon een snelle manier van nadenken hebben. Nou, dat doe je dus op basis van... Dus systeem 1 denken is op basis van onze intuïtie of van ons instinct. Dus iets voelt goed. Dus doen we het. Of we hebben het gevoel, ik heb wel het gevoel dat ik die beslissing moet nemen. Nou, dan gaan we daar naartoe. En dat gaat dus via wat ze noemen heuristieken. Daar komen we zo nog wel op terug. Maar een soort stelregels zijn dat. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld meer is beter. Nog een aantal andere van die mm-hmm. stelregels.
Mm-hmm.
Dus we nemen eigenlijk het overgrote gedeelte van onze beslissingen nemen we op basis van systeem 1. Intuïtief nadenken of instinctief nadenken. Daartegenover staat systeem 2. En dat is waar wanneer we echt het systeem 2 denken, is wanneer we echt rationeel en rustig nadenken over wat er moet gebeuren. We hebben 2 opties, plussen en minnen tegen elkaar afwegen, argumenten bedenken voor de een en argumenten voor de ander, dat tegen elkaar wegstrepen. Dat kunnen we dus wel, maar dat doen we niet zo heel graag, want dat kost ontzettend veel tijd. En daarmee denken we dus stapje voor stapje en na afweging van alle kanten en alle perspectieven nemen we een beslissing die het beste past. En dan lukt het dus wel om heel systematisch te denken en al die dingen met elkaar af te wegen. En dan zijn we dus een stuk minder vatbaar voor denkfouten. Maar het kost ontzettend veel tijd en energie. Dat is de andere kant. Het duurt vaak erg lang om rationeel en rustig na te denken. En het kost veel moeite. En dus als we onder druk staan, of we hebben tijdgebrek, of we zijn moe, dan hebben we dus vaak niet de ruimte in ons hoofd om systeem 2 nadenken toe te passen.
Ja.
Dus daarom zeggen sommige mensen af en toe ook wel, laat me er nog even een nachtje over slapen. En wat ze daarmee bedoelen is, gun me even de tijd om rustig en rationeel na te denken hierover met systeem 2 en namelijk niet met systeem 1.
Dus op zich een wijs besluit als mensen dat zouden zeggen.
Dat kun je dus ook altijd doen als je een beetje denkt, ik weet niet zeker wat ik met mijn beslissing ga doen. Dan kun je dus altijd tegen mensen zeggen, ik laat het morgen even weten. Of ik denk er even over na en ik kom erop terug. Want soms heb je dus mensen bijvoorbeeld in een onderhandeling of bijvoorbeeld in een verkoopgesprek die jou heel erg in dat systeem 1 denken willen hebben. Hè? Van snel
besluit.
Het voelt goed. Ja. Het voelt goed, dus koop dit. Nou, dan kun je dus altijd zeggen,
Ik
heb even tijd nodig om na te denken. Ja. Of als mensen op het werk allerlei verzoeken aan je doen en je wil eigenlijk nee zeggen omdat je er geen tijd voor hebt, maar je voelt je toch onder druk gezet om ja te zeggen. Nou, dan is dat van die goede momenten om te zeggen, geef me nog even wat bedenktijd.
Ja, cool. Ander dingetje wat Kahneman en Tversky ook zagen. En ik weet niet of het niet misschien een denkfout per se, maar gewoon een interessante tweedeling is tussen de ervarende zelf en de herinnerende zelf.
Ja.
En dat je een soort van 2 zelven hebt eigenlijk. Je herinnert dingen en je bent in het nu namelijk iets aan het ervaren, zeg maar. En wat nu is, is grofweg deze 3 minuten of zo waar je mee bezig bent. Je bent nu de podcast aan het luisteren of zo, dan ben je aan het ervaren. Maar wij geven heel veel waarde eigenlijk aan de herinnerende zelf.
Ja.
We gaan foto's maken van vakanties. Sowieso maken we overal foto's en filmpjes van tegenwoordig, zeg maar. We staan overal met onze telefoon. Mm-hmm. En dus zijn we al eigenlijk een beetje aan het, in plaats van dat we bijvoorbeeld het concert live echt meemaken, gaan we het filmen, want we denken, dan gaan we het later een keertje terugkijken. Ja. Nou, je mag even voor jezelf bedenken, hoe vaak kijk je die filmpjes daadwerkelijk terug? Dat is waarschijnlijk heel weinig. Hè? Dus,
dat doe je dus voor je herinnerende zelf.
Dat doe je voor je herinnerende zelf eigenlijk, want ja, je denkt dat je herinnerende zelf dus zo belangrijk is. Maar eigenlijk als je erover nadenkt, misschien dat je een vakantie hebt van 3 weken of zo en in de 3 jaar daarna kijk je hooguit misschien 30 minuutjes naar de foto's van misschien 5 jaar daarna, 30 minuutjes of een uur in totaal naar de foto's die je ervan hebt gemaakt of de filmpjes die je hebt gemaakt. Nou, is het dan dat waard om zoveel foto's en filmpjes te maken?
Zeker als het de ervaring van de ervarende zelf in de weg staat. Want je mist een deel van het concert omdat je via je telefoonscherm aan het kijken bent.
Dus je moet wel.
Het concert zelf aan het kijken bent. En dit is dat conflict tussen de ervarende zelf en het herinnerende zelf is ook wel heel duidelijk op het moment dat je bijvoorbeeld alcohol drinkt of wanneer je drugs gebruikt. Heb ik wel eens van horen zeggen.
Ja.
Dan ontstaat er nog wel eens een conflict tussen die 2 dingen. Van je doet nu op dit moment doe je iets voor je ervarende zelf, waarvan je herinnerende zelf over een paar dagen denkt, nou, waarom had je dat nou gedaan? Laten we zeggen, los je een belofte in van geluk en genot nu, waar je later spijt van krijgt om het ervarende zelf op dit moment een plezier te doen, zeg maar. Wat je niet in dank afgenomen gaat zijn door je herinnerende zelf later in de tijd.
Precies. En de denkfout die hiermee een beetje aangekoppeld is, is dat dan meer de recency effect of recency bias, is dat als je, wat ze dan een testje die heeft gedaan, is dat ze een colonoscopie deden bij mensen en toen niet verdoofd, zeg maar. Dus dat is een niet hele prettige ervaring, dat ze natuurlijk een tube in je anus stoppen om van alles nog wat te bekijken. En wat ze deden is dat ze dan volgden hoeveel pijn de mensen hadden. En dan heb je zeg maar, en dan kan je dat soort van plotten in een grafiekje hoeveel pijn ze hebben. En dan had je patiënt A, zeg maar, en die had een vrij korte procedure met best wel wat pijn. En de pijn was best wel hoog op het eind en in één keer was het klaar, want het was snel voorbij. En dan heb je patiënt 2 en die heeft, daar duurt het wat langer, de hele colonoscopie. Het begin is heel pijnlijk, net zo pijnlijk eigenlijk als patiënt A had. En dat duurt ook nog iets langer, maar het eindigt wat milder, zeg maar. Dus de pijn wordt wat minder aan het eind. En daardoor duurt het ook wat langer. En dan is het klaar. Logischerwijs zou je denken, vanuit ook de ervarende zelf, dat je het liefst patiënt A wil zijn of patiënt 1 wil zijn. Want die heeft eventjes pijn, wel hard en daarna is het gestopt. En patiënt 2 of B heeft evenveel pijn en het duurt nog langer en daarna is de pijn wat milder en dan is het klaar. Maar wat is nou de grap? De herinnerende zelf, de mensen die dus die langere, die patiënt 2 zijn, die het wat langer hebben, maar dat het milder eindigt, die geven er een positievere beschrijving van de hele colonoscopie dan patiënt A.
Ja.
Want bij hun was het soort van de hele tijd heel pijnlijk en abrupt klaar. En bij die anderen eindigt het wat soepeler. Dus heb je het idee, dat herinner je je dan ook wat meer, dat het wat milder was aan het eind. En dat het dan wel meeviel, zeg maar. Het was niet leuk, maar het viel wel iets meer mee. Dus de soort van de eindconclusie van Daniel Kahneman is dan ook, als je dan zo'n colonoscopie doet, laat de tube er nog even in hangen.
Ja.
Voor een tijdje.
Nee, dit is, volgens mij wordt dit ook letterlijk gedaan, hè, in de medische wetenschap. Ik heb hier een tijdje geleden een column over geschreven. Want dat herinneren zelf is dus ook feilbaar.
Ja.
Die herinnert zich ook niet alles even perfect. En die doet dat vaak aan de hand van de wat ze dan noemen de peak-end rule.
Ja. Juist.
Dus je herinnert je een soort som van het hoogtepunt van de ervaring of het dieptepunt van de ervaring plus het einde van de ervaring. En hier moest ik aan denken toen ik in een hotel was in Den Bosch volgens mij. En toen wilde ik, laten we zeggen, uitchecken. En toen kwamen ze nog met een soort cadeautje. Ze hadden wat snuisterijtjes. Oh, ja. Hier heb je een cadeautje. En dat beïnvloedde inderdaad wel hoe ik mijn ervaring rate achteraf. Omdat dus het einde kwam er nog iets leuks. Een extra leuke verrassing. Dus het einde werd leuker. Dus de slotsom over de peak-end rule ook. Ja. Dus ik was eigenlijk positiever achteraf dan voor ik dat cadeautje had.
Ja, super grappig. Dus, ja. Dus zo dat verschil tussen ervarende zelf en herinnerende zelf. En dat je je kan afvragen van hoe belangrijk is de herinnerende zelf nou? Moeten we niet meer in de ervarende zelf zitten? Ook om gelukkig te worden, daar kan je het even over hebben natuurlijk.
Ja, exact. Misschien nog even een paar van die, van die denkfouten. Even
zeker.
In sneltreinvaart.
Yes.
Want dit is dus, we hebben het al dus over gehad, over systeem 1 en systeem 2 denken. Systeem 1 denken doe je dus aan de hand van een aantal heuristieken, een aantal stelregels voor jezelf. En daar houden we onszelf best wel een beetje mee voor de gek.
Mm-hmm.
En dat doen we op een aantal specifieke manieren. Bijvoorbeeld loss aversion. Wat is de verliesaversie is de Nederlandse term. En dat is onze menselijke neiging om vooral niet te willen verliezen. En als we iets eenmaal hebben, dan vinden we het veel belangrijker dat we het niet meer kwijtraken dan wanneer we het zouden moeten krijgen en het op die manier dus waarderen. We zouden een spel spelen en ik geef je 100 euro om daarmee te spelen en je verliest daar 50 euro van. Dus je hebt aan het eind van het spel heb je nog 50 euro over. Dan zou je veel meer balen dan wanneer je met 0 zou beginnen en 50 euro zou winnen, terwijl het netto resultaat hetzelfde zou zijn. Dan zou je namelijk veel blijer zijn. Terwijl het netto resultaat is allebei dat je met 50 euro wegloopt. Maar je hebt de ervaring is heel anders. Omdat je in het ene scenario ben je iets verloren. Yes. En het andere scenario niet.
Yeah.
En dit weten ze dus ook met verzekeraars heel goed te doen.
Yeah.
Want als je een groot apparaat, bijvoorbeeld een wasmachine koopt, krijg je er tegenwoordig ook altijd een aanbieding bij voor een verzekering van zo'n machine. En mensen laten zich dus uit angst dat er iets misgaat met die wasmachine zich een peperdure verzekering aansmeren. Die ze eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Vanuit angst van, nou ja, dan is in ieder geval, dan ben ik gecoverd als dat ding een keer stuk zou gaan. Terwijl je best een reparatie van een wasmachine over het algemeen met dat geld van die verzekering prima die reparatie meestal kunt betalen. En de kans ook heel klein is dat zo'n nieuw apparaat snel stuk gaat. Dus de verzekeraars gebruiken een soort van de angst om iets te verliezen, om jou iets aan te smeren dat je niet nodig hebt.
Precies. Een ander is de beschikbaarheidsbias. Dus als je iets heel erg vaak hoort en die informatie dus ook meer beschikbaar dus letterlijk is, dan overschat je die kans dat het dan ook gebeurt. Nou, dat zie je in bij vliegtuigongelukken, dat we daar vaak een soort banger voor zijn dan auto-ongelukken, omdat we van vliegtuigongelukken, dat is dan, weet je, dat gebeurt dan ergens en dan denken, oh, dat is eng. En terwijl auto-ongelukken is veel grotere kans dat dat gebeurt.
En ook, de kans is veel groter dat je in de auto naar het vliegveld toe verongelukt dan dat het vliegtuig neerstort.
Precies.
En wil ik verder niemand bij een slecht gevoel geven vandaag, hoor, maar dat weet je dat vast.
Ja. En een andere, we gaan het in de volgende aflevering hebben over polarisatie. En ik denk dat daar die beschikbaarheidsbias misschien ook wel een rol speelt, dat we veel horen horen over polarisatie en daarom denken dat het heel ernstig op dit moment is. Terwijl het misschien wel minder aan de hand is dan anders. We'll see, zeg maar. Daar gaan we het de volgende keer over hebben.
Interessant, maar... ja, daar gaan we het inderdaad de volgende keer maar over hebben. Maar dat is, daar is veel over te zeggen. Want ook, laten we zeggen, in de politiek gezien kun je dingen die eigenlijk niet zo heel erg heftig of ernstig zijn, heel erg opkloppen, zodat mensen er angst voor krijgen, zodat ze toch op basis daarvan beslissingen nemen. En bijvoorbeeld dat terugreisverbod dat de VVD wilde hebben. Omdat mensen en masse deze kant op zouden komen en hun gezinshereniging zouden doen. Dat ging dus uiteindelijk maar over 2000 mensen. Ja. Echt niet zo heel veel. En daar is het hele kabinet op gevallen, zeg maar. Ja, hè? Dus dat, en daarom zitten we nu in deze shit. Goed, de optimisme. Nee, we waren optimisme bias. Oké, ja, we hebben de neiging als mens om veel te optimistisch te zijn over een uitkomst waar we zelf belang bij hebben. Ja. Dan zijn we namelijk geïnvesteerd in wat er gebeurt. Dus dat kleurt ook onze inschatting van de risico's die we daarbij hebben. Zo weet ik altijd, als ik een verbouwing start, dan denk ik, ja, ik weet de horrorverhalen over dat verbouwingen altijd veel langer duren en veel duurder uitpakken dan dat je hebt begroot. Maar mijn verbouwing, die gaat wel binnen de tijd komen. En die is waarschijnlijk nog een stuk goedkoper dan we op dit moment denken. Dus ik weet altijd dat ik mijn uitkomst de uitzondering op zal zijn. Maar dat komt ook omdat ik belang bij dat denken heb. En de aandelen die ik heb uitgekozen, ja, daar ga ik altijd voetstoots van uit dat zij het veel beter gaan doen dan andere aandelen. Anders had ik ze namelijk niet gekozen. Dat is logisch, toch?
Ja, zo is het.
En dat is ook waarom mensen aan loterijen meedoen. Hè? Want mensen overschatten nogal de kans dat je kunt winnen in zo'n loterij. Omdat ze meedoen, omdat ze wel fijn denken, nou, het zou heel fijn zijn als dat gebeurt. Dus dat kleurt je inschatting van de kans dat dat gebeurt.
Zeker. Dan de confirmation bias of bevestigingsfout. Is dat de goede vertaling daarvoor?
Ja.
Dus die hebben we wel eens eerder ook besproken, denk ik. Maar dat is dus als je heel erg zoekt eigenlijk naar de dingen die jouw overtuiging eigenlijk bevestigen. Dus je gaat bijvoorbeeld, weet ik veel, nou, hier een voorbeeld had je mooi opgeschreven. Je kijkt naar een voetbalwedstrijd en dan zul je alle beslissingen die de scheidsrechter tegen jouw team uitspreekt, vind je echt super kut en partijdig. En dan zie je daar heel veel van. Zie je de scheidsrechter alweer tegen ons, ja. Maar als de scheids fluit tegen de andere team, dan heb je er niet zo'n probleem mee. Of dan zie je die ook niet zoveel. Nou, zoveel heeft de scheids nou ook weer niet tegen mijn team gedaan. Terwijl als je in het andere team zou zitten, heb je waarschijnlijk precies hetzelfde idee.
Precies.
Dus daar ga je heel erg kijken naar jouw eigen
verkiezingsdebat kijk, dan denk ik altijd dat degene waar ik sowieso al voor was aan het begin, altijd heeft, denk ik, nou, zonde klaar. Die heeft gewonnen. Dat kan niet anders. En dan ben ik altijd heel verbaasd dat andere mensen daar anders over nadenken.
Ja, super interessant.
En misschien nog even de laatste die we nog wel even wilden noemen. Die hebben we ook wel eens behandeld in de podcast tot nu toe. Maar de trouwe luisteraars zullen daar bekend mee zijn. Maar de fundamentele attributiefout. Mm-hmm. Als iemand iets onaardigs doet, iemand anders iets onaardigs doet of een rotopmerking maakt, dan vinden we dat dat bij zijn of haar karakter hoort. Dan zeg je, zie je wel, dat is gewoon een lul van een vent, zeg maar. Een onaardig persoon, dat hoort eenmaal bij wie die persoon is. Met andere woorden, het hoort bij iemands karakter. Het is iets interns. En als we zelf een beetje onaardig zijn tegen iemand of iemand een rotopmerking maken of we geïrriteerd reageren omdat we moe zijn, dan zeggen we, ja, we hebben net ruzie gehad of we zijn gestrest of we zijn moe. Met andere woorden, het komt door de externe omstandigheden. En niet door mijn karakter. Dus bij andere mensen vinden we dat dingen bij hun karakter horen. Bij onszelf zien we dat externe dingen ons gedrag beïnvloeden.
Ik denk, je ziet dat ook altijd bij bureaus die opgeruimd zijn of zo. Of niet bij op werkplaats. Ja, als iemand een heel rommelig bureau, ja, die is gewoon chaotisch. Ja. Maar als ik een rommelig bureau heb, ja, ik had gewoon even geen tijd.
Dat is gewoon precies, is. Ja. Ik ben gewoon druk, ja.
Ik ben gewoon druk, ja.
Dus dat is zo het werk van Kahneman. Komen we zo terug op wat je daar nou mee moet en waarom dat belangrijk is. Maar eerst...
Weetje van de week.
Het weetje van de week.
Ja, dus ik dacht over jezelf en anderen een beetje voor de gek houden gesproken. We horen wel eens over fotografisch geheugen.
Ja.
En dat mensen dat hebben.
Ja.
En de vraag is, bestaat dat? Want heel veel mensen hoor je als, ja, ik heb zo'n fotografisch geheugen, weet je. Ik kan heel veel van die dingen onthouden, weet ik veel wat. Volgens mij is ook een van de beste basketballers van deze tijd, LeBron James. Die zegt ook heel vaak dat hij een fotografisch geheugen heeft, want die kent alle wedstrijden en alle uitslagen uit zijn hoofd. En daar komt hij best wel ver mee trouwens. Ja. Maar de vraag is, heeft hij dat dan ook? En is dat...
Maar fotografisch geheugen is wel echt dat je gewoon een boek hebt gelezen in 2004 en dat je dan weet wat er op pagina 68 staat.
Ja, dus dat is natuurlijk ook een soort van de echte fotografisch geheugen. Maar dus het is ook zeer, zeer onwaarschijnlijk dat je überhaupt dat hebt. Want hoogstwaarschijnlijk bestaat het niet eens, een fotografisch geheugen. Dus iedereen heeft wel herinneringen die als een soort van beeld voor je ogen komen. En dat heet dan eidetische beeldenis. Hmm. Ik heb het ook niet verzonnen, dat woordje. Eidetische beeldenis. Maar een echt eidetisch geheugen, dus waarin je kort wordt blootgesteld aan een beeld en dat vrijwel perfect kunt herconstrueren, dat kunnen alleen maar een klein percentage van kinderen, maar volwassenen helemaal niet. Dat is een beetje wat ze hebben getest. En een fotografisch geheugen, waarin je dus als je pagina's hebt gelezen, die je helemaal kunt terugroepen, dat lijkt ook niet echt te bestaan. Je hebt alleen een soort van bepaalde technieken, dat noemen ze, ik ga dat helemaal verkeerd uitspreken, mnemonische technieken.
Mnemonische.
Ja, dus dan schrijf je MN, daarom ben ik helemaal in de war. Mnemonische technieken, zeg maar, daarvoor gebruiken, dat zijn soort van trucjes die je kan inzetten om je geheugen eigenlijk te versterken, of in ieder geval niet echt je geheugen te versterken, maar dat je beter dingen kan onthouden. Dus bijvoorbeeld dingen clusteren in brokken bijvoorbeeld. Daarmee kan je bijvoorbeeld cijfers beter onthouden. Of je gaat bepaalde verhaaltjes geven aan bepaalde dingen die je wil onthouden, zeg maar.
Of een geheugenpaleis.
Geheugenpaleis, inderdaad. Je loopt soort van door een gebouw heen en in elke kamer vind je puntje wat je dan moet onthouden. En dan ga je naar de volgende kamer. Daar is dan in de bibliotheek is dit te vinden en in de keuken is dat te vinden. Zo op die manier kan je bepaalde...
Zo kunnen mensen pi met 68 cijfers achter de komma onthouden.
Precies. Hè? Ze maken er een verhaaltje van of sommigen maken er ook zelfs een deuntje van. Dus ze gaan het zingen. Hè? Want een soort van als je nadenkt ook over het ABC... Dat onthoud je het beste door dat liedje te doen. Ja. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Nou, die. Als je, door dat liedje onthoud je het beter. Dat is een soort van een grapje. Nou, als je dan kijkt naar zelfs grandmasters van schaken, weet je wel. Zelfs die hebben dan niet echt dat foto. Daar hebben ze dat ook aan gekeken hoe zij of zij fotografisch geheugen hebben. Nou, dat hebben ze niet. En er zijn er zelfs wereldkampioenschappen geheugen, waarin ze dus echt belachelijke dingen moeten onthouden. En dan kijken wie er wereldkampioen wordt, wie het beste kan onthouden. Niemand van die mensen claimt dat ze een fotografisch geheugen hebben. Dat zijn de allerbeste mensen met zeg maar die dingen kunnen onthouden. Dus als zij het al niet claimen, moet jij het eigenlijk ook niet claimen, denk ik.
Interessant. Dus als je nou een luisteraar bent en je zegt ik heb wel een fotografisch geheugen, dan horen we het ook graag.
De kans dat je dan ergens gepassioneerd over bent en dat daardoor beter kan onthouden, sure. Maar als ik dan een ander onderwerp aan je geven, hè, dus dat was bij LeBron James, die denkt die kan al die basketbalwedstrijden dus goed onthouden. Ja, mooi voor hem. Maar als je dan bijvoorbeeld hem inderdaad pi cijfers achter de komma laat onthouden, dan komt hij nergens. Weet je wel? En nou ja, zo heeft iedereen zijn eigen passies. En dat ben je gewoon wat beter in dat je dat opstelt.
Heel interessant. Maar laat het dan dus weten. En wil je weten via welke wegen dat kan, dat weet je dan al, want je hebt een fotografisch geheugen. Luisteraarsvraag. We hebben een vraag gekregen over, zelfs een aantal vragen gekregen over autisme.
Ja.
En een van de vragen die we hebben gekregen is de volgende korte vraag. Iemand die zegt, hallo, ik luisterde laatst naar de aflevering over narcisme. Mm-hmm. En daarin zeiden jullie dat autisten of de meeste autisten geen theory of mind hebben. Mm-hmm. Maar dat klopt niet, zegt deze luisteraar. Want er kwam een link bij met een verwijzing naar een podcast. Dat heette Studeren met Autisme. Waarin specifiek dit probleem werd besproken.
Met een professor.
Ja, dus die hebben we allebei geluisterd. Daar hebben we ook wel zo onze gedachten bij. Of tenminste, ik heb daar zeker mijn gedachten bij. Maar wat ik in ieder geval wel begrijp en ook wel toegeef, is dat dit in ieder geval een stukje genuanceerder ligt. Dan we
bij even claimden, even tussendoor.
Even tussen neus en lippen zeiden in de podcast.
Zeker.
Het is wel zo dat theory of mind heel specifiek als onderwerp, daarvan weten we dat het juist ook vaak bij mensen met autisme wat minder aanwezig is. Niet altijd, niet bij iedereen en niet in dezelfde mate.
Het is meer een soort spectrum.
Maar daar zit wel degelijk wel iets. Maar dat betekent niet, en dat hebben we ook volgens mij niet geclaimd in die aflevering, maar het is heel goed dat deze vraagsteller daar vragen bij zet. Dat betekent niet dat mensen met autisme geen empathie hebben of geen empathie kunnen hebben.
Precies.
Want zo zit het niet. Maar er is een hele hoop over te zeggen. Het zit een stuk gecompliceerder in elkaar dan wel of niet. We hebben het beluisterd en het is voor ons ook aanleiding om de onderwerpen, bijvoorbeeld het onderwerp empathie, mm-hmm. en dat misschien ook even met een uitstapje naar hoe dat nou zit met autisme, als onderwerp op de kaart te zetten voor in dit seizoen. Dus daar komen we op terug.
Of misschien wel een hele aparte aflevering ook voor autisme nog een keertje gaan
doen. Dat is misschien sowieso wel een goede, maar ook dat onderwerp over empathie en jezelf kunnen verplaatsen in de ander is denk ik een hele interessante om nog even te doen. Dus dat dank voor de tip. Goed dat je daarop terugkomt. Het zit genuanceerder in elkaar. Dat klopt. Ook op die podcastaflevering is nog iets aan te merken wel. Maar dan gaan we de volgende keer.
We will be back.
Yes.
Met het antwoord daarop.
Yes. Wat kun je er nou mee in je leven?
Ja.
Nou, dus... we komen dus heel vaak op, net als die katten die zwemmen, die wel kunnen zwemmen, maar dat liever niet doen. Komen we dus vaak als mens op de verkeerde conclusies. Omdat we de neiging hebben om snel beslissingen te nemen. En dat is ook wel best logisch, want we moeten dagelijks 1000 afwegingen maken. En je kunt niet over elk ding even rustig nadenken. Maar het is wel goed om te weten dat je wordt gestuurd door je eigen emoties. En dat het soms de verkeerde kant op duwt. En dat soms de nukken van onze mind en hoe onze geest werkt ons nogal in de weg zitten bij het maken van beslissingen. Het nemen van beslissingen, het maken van besluiten.
Je kan niet altijd in dat systeem 2 zitten. Als je daar wel de tijd voor kan nemen voor bepaalde beslissingen in jouw leven. Bijvoorbeeld als het gaat om een belangrijke keuze. Als het gaat om werk of huis of partner of weet ik veel wat. Of je moet onderhandelen ergens voor. Of je krijgt iets aangesmeerd. Neem dan dus even deze tip ter harte. Dat je dus even de tijd neemt. Even misschien een nachtje erover slaapt. Zodat je systeem 2 een beetje aan kan zetten om daar echt goed over na te denken en een goed besluit te maken.
Ja, precies. Dus het is niet zo dat als je vanavond in een restaurant zit en de serveerder komt en die vraagt, wilt u nog koffie? Dat je dan zegt, nou, laat me daar eens even over nadenken. Even plus en min afwegen. Ik vind het nu wel lekker, maar aan de andere kant slaap ik. Dus met dat soort dingen is het natuurlijk logisch dat je een snelle beslissing neemt. Maar er zijn dingen die zo belangrijk zijn dat het handig is om jezelf de tijd te geven en de aandacht ervoor te reserveren om daar echt rustig en gedegen over na te denken. Bijvoorbeeld over dingen die je leven beïnvloeden op een grote manier. Ja. Of waar je op gaat stemmen. Of dat soort dingen zijn altijd wel handig om in ieder geval te proberen om daar met systeem 2 over na te denken.
Ja,
en weet dat kan dus ook, niet altijd.
En weet dus ook dat je dus heel veel dingen wel automatisch doet. Dat je dus veel van die denkfouten hebt.
Ja.
En anderen ook. Dus je bent natuurlijk niet de enige. We hebben allemaal die denkfouten in ons. En daarmee kan je dus ook misschien wat meer geduld hebben voor een ander als die een raar besluit maakt of zo, wat totaal onlogisch is. Ja, die heeft er misschien niet zo lang over nagedacht als jij.
Ja.
Dus gun diegene ook wat meer tijd.
En jezelf ook, hè? Dus ook jij maakt soms rare beslissingen op basis van systeem 1, waarvan je achteraf denkt, hoe kan ik dat? Hoe heb ik dat kunnen doen? Nou, dat heeft dus hiermee te maken. Dan weet je dat ook. Dus ik hoop dat je dan ook jezelf met wat meer begrip en zelfliefde kunt bezien.
Nou, dat
einde
mooi,
van de boodschap.
Prachtig.
Goh.
Zijn we weer bij het einde gekomen van deze aflevering. De volgende aflevering gaat dus over polarisatie. Dus als je die weer niet wil missen, abonneer je dan op Spotify, iTunes, overal. Dat helpt ook voor ons om hoger in de rankings te komen, waardoor meer mensen het gaan luisteren. En dat vinden wij leuk.
En het gaat ook heel goed trouwens.
Het gaat hartstikke goed.
We hebben het laatste record gehaald met de aflevering.
Ja, er waren heel veel luisteraars gelijk. Dus dat is super tof. Dus bedankt allemaal voor het luisteren. Dat vinden we echt super tof dat jullie dat allemaal doen. En natuurlijk jullie vragen en opmerkingen insturen. Want daar proberen we ook zoveel mogelijk mee te doen. En we proberen ook alles te beantwoorden zover dat lukt. Like, subscribe, deel, dat soort dingen. Geef van die ratingjes, dat soort onzin.
En onthoud, of je nou de confirmation bias gebruikt of de peak end rule, jij bent verre van normaal. Je bent uniek. Of je nou wil of niet, normale denkers bestaan niet.
Toedels!